Een goede zondag voormiddag luisteraars op deze herfstige oktoberzondag. Welkom, dit is Satelliet, het actualiteitenmagazine hier bij Familie Radio Maldegem. U kreeg de groeten mee van Jan van der Werf. Mijn naam is Patrick Vermeer en ik vergezel u tot 11 uur. Met vandaag uitsluitend aandacht voor de apotheose van de Kom op tegen kankeractie die gisteren de hele dag door plaatsvond in ons cultureel centrum Den Hogenpad te Adegem. De mensen die gisteren naar de radio hebben geluisterd, hebben kunnen een en ander horen, hebben kunnen heel wat meemaken, zelfs van thuis uit. Wij hebben interviews en sfeerbeelden laten horen via de radio. De mensen die gisteren daar niet de kans toe hadden, die kunnen vandaag nog eens een compilatie horen van de belangrijkste items van gisteren. We hebben interviews en we hebben ook een aantal klankimpressies. We gaan in de komende minuten of het komende uurtje gaan wij gesprekken laten horen die wij hadden met dokter De Nijs van het AZ Sint-Jan over prostaatkanker. We gaan ook mevrouw Christine Warenburg aan het woord laten over de technische zorg thuis bij palliatieve zorgverlening. En we gaan ook spreken met dokter Clarisse van het AZ Sint-Jan over borstkanker. Dat krijgt u te horen tussen nu en 11 uur. Dan gaan we ook nog een telefoontje plegen naar de voorzitter van het comité Kom op tegen kanker, mevrouw Marleen van den Bussen. We hebben dat zo net al even geprobeerd, maar zij was alweer de veren uit en even onderweg naar Den Hogenpad. Maar voor 11 uur trachten wij haar toch nog telefonisch te bereiken. We gaan uiteindelijk het eindbedrag, de slotsom die werd opgehaald, die werd ingezameld, wat daar uiteindelijk op het scorebord terechtgekomen is gisteravond rond 10 uur. We gaan het aan haar laten om dat aan de luisteraars hier in dit programma mee te delen. U hoort haar waarschijnlijk zo rond 11 uur. Dan krijgt u ook een paar sfeerbeelden, want er was niet alleen informatie gisteren, maar er was ook heel wat animatie, tal van optredens van bekende, minder bekende Maldegems artiesten en groepen. We kunnen natuurlijk niet alles laten horen. We hebben een opname van het JMA, het Jeugdmuziekatelier. Jongens en meisjes, muzikanten daar die tijdens en na het ontbijtbuffet gisteren de zaak daar een beetje hebben opgeluisterd. En ik stel voor dat we als introotje daar even naar luisteren. En tot daar een fragmentje uit het optreden van het Jeugdmuziekatelier gisteren morgen in Den Hogenpad. Het geluid van het bestek, dat moet je er maar bij nemen, want er waren daar niet minder dan 300 mensen die het ontbijt daar genuttigd hebben. Er zijn trouwens 5000 pizza's en 5000 flessen wijn de deur uitgegaan. En dan stel ik voor, luisteraars, dat we nu luisteren naar een vraaggesprek met Jan van der Werf en dokter De Nijs van het AZ Sint-Jan. En hij gaat het in zijn voordracht over prostaatkanker. Jan gaat daar even dieper op in. Luisteraars, bij ons dokter Denise, iemand die gespecialiseerd is in prostaatkanker, komt deze morgen praten in Adegem in ons cultureel centrum rond die ziekte die toch wel heel veel voorkomt, dokter.
Als we natuurlijk als man het geluk hebben om ook maar heel heel oud te worden, dan hebben we toch wel een kans van meer dan 90% dat onze prostaatklier ergens geïnvadeerd wordt door maligniteit. Nu, op die hogere leeftijden is dat niet zo erg. Het probleem wordt heel wat anders natuurlijk wanneer we bij afdalende leeftijd door die ziekte getroffen worden.
Misschien moeten we eens kort verduidelijken, dokter, wat is prostaatkanker eigenlijk?
Prostaatkanker is een kwaadaardige woekering van bepaalde cellen in dat orgaan prostaat. Nu wat mij altijd het meeste treft, dat is dat heel wat mannen eigenlijk al lang geopereerd zijn van prostaat, voor ze eigenlijk een idee hebben waar die klier eigenlijk ligt en waar die klier eigenlijk voor hen doet.
Nu, als u zegt dat prostaatkanker vaak voorkomt bij mannen op gevorderde leeftijd, welke leeftijd moeten we dan in acht nemen daarvoor?
Wel, ik heb eigenlijk bedoeld te zeggen dat de frequentie van prostaatkanker toeneemt met stijgende leeftijd. Maar eigenlijk de meest agressieve en de meest gevaarlijke kankers komen voor op jeugdiger leeftijd. En in wezen nemen we voor het ogenblik aan dat de beginleeftijd waarop er een risico bestaat op de ontwikkeling van prostaatkanker iets beneden de 50 jaar ligt. Als iemand in de familie, de vader, de onkel, de broer of zo, door prostaatkanker getroffen is, dan wordt de kans op kanker eigenlijk veel groter en is de kans ook misschien 1 of 2 jaar vroeger. Dus van laat in de 40 moeten we gaan kijken om deze ziekte toch zo vroeg als mogelijk te diagnosticeren, omdat dus met zijn vroege diagnose eigenlijk een volledige behandeling betekent voor de patiënt dat hij definitief zou genezen kunnen moeten geraken van deze ziekte.
Nu, als u praat over genezingskans, hoe groot is die bij prostaatkanker?
Wel, ik kan u daar moeilijk op antwoorden, omdat eigenlijk specialistisch gezien de ziekte prostaatkanker niet bestaat. Wat voor ons bestaat is de stadia, dus die ziekte wordt ingedeeld in verschillende stadia. Lage stadia, hogere stadia. En wij spreken eigenlijk altijd over de genezingskansen in een bepaald stadium. Nu, als we, en dat is eigenlijk het cruciale van de zaak, als we de ziekte kunnen diagnosticeren in die lagere stadia, wel, dan zijn die mensen met een waarschijnlijkheid van tegen de 100% genezen. Dus het komt erop aan van ze te detecteren, van de diagnose te stellen, op het ogenblik dat de ziekte nog in deze lage vorm aanwezig is en dus ook vrij gemakkelijk kan definitief behandeld worden.
Met andere woorden, zoals het bij veel soorten van kanker voorkomt, preventie is ook hier het toverwoord, denk ik?
Preventie voor prostaatkanker is eigenlijk niet mogelijk, omdat we met preventie bedoelen maatregelen die de ziekte zouden voorkomen. Dus we hebben voor het ogenblik niks om de ziekte te voorkomen, maar voor prostaatkanker is van kapitaal belang hetgeen we noemen secundaire preventie. En wat is secundaire preventie? Wel, dat is trachten zo vroeg mogelijk de mensen eruit te halen die die ziekte hebben in een zo laag mogelijk stadium. Maar dat is nog iets anders dan eigenlijk de ziekte zelf voorkomen. Dus primaire preventie voor prostaatcarcinoom voor het ogenblik is onmogelijk, maar de secundaire preventie, dus de vroege detectie, is van kapitaal belang voor de overleving van de patiënt.
Is het zo dat de eerste klachten eigenlijk pas voorkomen in een later stadium, of kan men er op die manier vroeg bij zijn door het feit dat men het vlug ook iets gewaar wordt?
Wel, als algemene regel mogen we het zo stellen. Als de klachten die de patiënt ondervindt afkomstig zijn van het carcinoom, is hij te laat. Dus we moeten naar een detectiemethode voor er eigenlijk klachten aanwezig zijn. Pas dan is er een garantie dat hij dus in die vroegtijdige stadia, want begrijp, bij heel vroegtijdige stadia zijn er natuurlijk geen klachten. Die komen pas later.
En vanaf welke leeftijd doe je dan best aan detectie?
Wel, we nemen aan dat dus in de normale bevolking 50 jaar de beginleeftijd is. Is er iemand in de familie? Wel, dan gaan we 2 jaar vroeger naar 47, 48 jaar.
Nu stel, men laat zich onderzoeken en men stelt zo'n prostaatkanker vast, weliswaar nog in een vroegtijdig stadium. Hoe evolueert die ziekte dan?
Wel, het is juist de bedoeling, als we de diagnose vroegtijdig stellen, van ze niet te laten evolueren, van te kunnen ingrijpen voor de evolutie verder gaat. Wel, indien we geen behandeling zouden instellen, dan gaat die ziekte verder in het beginstadium vrij traag evolueren. En vrij traag, dat is dus een periode van jaren. Dan komt er een periode waarin dat er beginnen symptomen te zijn en waar er nog een evolutie is, laten we zeggen van 2, 3 jaar. En dan komen we in een derde fase waarin de ziekte letaal verloopt met metastasering op afstand enzovoort. Maar het is juist de bedoeling van deze stadia niet te doorlopen en in een manier waarop dat we dus vroegtijdig de diagnose gesteld hebben van patiënt, van dus in te grijpen en die evolutie volledig uit te schakelen.
de dokter van veel kankers kan worden gezegd dat ze samenhangen met hun manier van leven. Met een veranderend maatschappijbeeld, mensen leven gestresseerd, ongezond enzovoort. Kan dat bij prostaatkanker ook gezegd worden?
Wel, er zijn uitgebreide studies gebeurd uiteraard om na te gaan welke invloeden er spelen bij het tot staan van prostaatkanker. En tot nog toe is eigenlijk niks met zekerheid bewezen buiten het genetisch materiaal, het genetisch patroon. Dus in bepaalde families gaat het voorkomen van prostaatkanker eigenlijk veel frequenter zijn dan bij andere families. Maar afgezien van dat familiaal en raciaal voorkomen van prostaatkanker is er eigenlijk tot op heden niets met zekerheid bewezen. Er zijn richtinggevende studies die zouden kunnen aanduiden dat mogelijk voedingsfactoren een rol spelen. Maar eigenlijk evident bewezen tot op heden is dat niet.
Misschien een slotvraag. Belangrijk is dus om een vlugge detectie te doen. Kan dat bij de gewone huisarts?
Wel, dat kan zeker bij de gewone huisarts. Maar het grote probleem is dat men dus alert moet zijn en dat men jaarlijks zichzelf moet laten onderzoeken. Omdat dus in het beginstadium je zeker verschillende jaren de gelegenheid hebt om tot een diagnose te komen vooraleer dat carcinoom foudroyant begint te ontwikkelen. Het is dus essentieel dat je jaarlijks goed onderzocht wordt bij je huisarts. En wat behelst dat wel? Dat behelst minimum twee dingen. Dat is een goed onderzoek langs de anus, dus langs de dikke darm, waarbij men de prostaat goed kan voelen. En dat behelst in tweede instantie een bloedproef, namelijk de bepaling van het PSA.
En dat was muziek van Enya uit de schitterende cd Shepherd Moons. Zo, we hebben nog door Denise gehoord. We gaan nu over naar een tweede voordrachtgeefster. En dat was gisteren in de vroege namiddag in een hogepad, mevrouw Christine Warenburg. Zij had het over technische zorg thuis bij palliatieve zorgverlening. Technische zorg thuis, dat betekent dat er ook thuis wel apparatuur voorhanden is, nodig moet zijn, nodig is om iemand thuis zijn laatste maanden te laten doorbrengen in zo comfortabel mogelijke omstandigheden. En daar knelde tot voor kort vaak het schoentje en nu nog eigenlijk, maar er is nu een pilootproject die ook die technische apparatuur aan huis tracht te leveren, zodanig dat alles thuis veel optimaler kan verlopen. Daarover gaat het gesprek dat ik gisteren namiddag na haar voordracht had met mevrouw Christine Warenburg. Ik stel voor dat we daar nu even naar luisteren. Luisteraars, we bevinden ons in Den Hogenpad te Adegem op de slotmanifestatie van de Kom op tegen kankeractie editie 99 hier te Maldegem. Zo net was er een spreekbeurt, een voordracht met mevrouw Christine Warenburg. Zij is werkzaam in de palliatieve thuiszorg. En met haar voer ik nu een kort gesprekje. Mevrouw Warenburg, palliatieve zorg. Misschien toch eerst even een toelichting. Voor wat staat dat?
Palliatieve zorg is eigenlijk een totale zorg voor de patiënt wiens ziekte niet meer te genezen is. De bedoeling is dat van de palliatieve zorg om een zo goed mogelijke levenskwaliteit aan de patiënt en de familie te geven. En wat houdt dat eigenlijk in? Dat is eigenlijk de pijn zo draaglijk mogelijk te maken, want de pijn isoleert de patiënt heel dikwijls van zijn omgeving. En het maakt eigenlijk de normale omgang met zijn omgeving soms onmogelijk. Daarnaast wordt er altijd in waarheid omgegaan met een groot respect voor de keuze van de patiënt en van de familie. We respecteren eigenlijk de manier waarop de patiënt de waarheid aangeeft.
Nu, jullie werken met een heel team, een palliatief thuiszorgteam. Ik stel me voor dat de mensen die daarin werkzaam zijn, het ook voor zichzelf vaak wel moeilijk hebben met dit werk. Het is een moeilijke materie. Het gaat eigenlijk over het einde van het leven. Het moet ook voor de mensen zelf emotioneel, psychisch vaak belastend zijn.
Nu, het is zo dat het belangrijk is van in een team te werken, zodanig dat je eigenlijk altijd kunt terugvallen en eigenlijk respons vragen en eigenlijk vertellen aan je collega's wat er eigenlijk allemaal in jezelf ook afspeelt en wat dat je eigenlijk ook meegemaakt hebt. En daarom is het zo belangrijk dat wij toch 1 keer of 2 keer per week eigenlijk teamvergadering hebben en zo eigenlijk een aantal zaken kunnen vertellen en vertellen wat we meegemaakt hebben en daar ook eigenlijk ook feedback op krijgen. Zodat we eigenlijk ook altijd eigenlijk gesteund worden in onze vragen, in onze bekommernissen, in ons zijn eigenlijk.
Mevrouw Warenburg, hoe is dat palliatief thuiszorgteam samengesteld uit? Welke mensen of disciplines bestaat dat eigenlijk?
Het is zo dus dat bij ons in het team werken wij met 6 verpleegkundigen. De meeste wel deeltijds, er is maar 1 die voltijds werkt. Daarnaast is er 1 geneesheerspecialist anesthesiste die in het team aanwezig is. Daarnaast 3 huisartsen en nog een groep vrijwilligers. Dus dat vormt eigenlijk het palliatief thuiszorgteam. En iedereen uit de eerste lijn kan daar altijd beroep op doen.
Nu, u had het in uw voordracht hier deze namiddag eigenlijk niet echt over de palliatieve thuiszorg als dusdanig, maar over een aspect daarvan, namelijk de technische implicaties daarvan. Mensen die in een ziekenhuis verblijven, ook tijdens hun laatste levensfase, die moeten vaak intensief worden begeleid door de medische apparatuur. Die is vaak heel noodzakelijk. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, hoe gaat dat dan thuis? Thuis bevind je je niet in een echte ziekenhuisruimte. Heb je dus ook normaliter niet die technisch-medische mogelijkheden. En daarover gaat u het eigenlijk, want daaromtrent loopt momenteel een pilootproject, Technische Zorg Thuis. Een project trouwens dat gesteund wordt door de Ronde Tafel 87 en het Comité voor Initiatief. Die technische kant van de zaak is toch wel een probleem.
Inderdaad, dus, het is ook zo dus dat er in Talzit Sint-Jan eigenlijk vorig jaar een kleine studie uitgevoerd is bij de palliatieve patiënten die gevolgd werden door het palliatief adviesteam van het ziekenhuis. En hier de vraag gesteld werd van hoe het eigenlijk kwam dat ze eigenlijk niet naar huis gingen. En toch uit het resultaat is gebleken dat er eigenlijk 31% van deze patiënten om technische redenen niet naar huis konden of wouden gaan, omdat ze niet zagen zitten dat familie hen voldoende kon ondersteunen. En dat kan zijn bijvoorbeeld dat ze een aantal baksters krijgen waar er continu toezicht moet opgegeven worden, die eigenlijk heel dikwijls om de zoveel uur met medicatie aangevuld worden. En sommige patiënten wouden naar huis gaan, maar zagen niet zitten. En vanuit dat standpunt, eigenlijk patiënt wel naar huis gaan, maar is bang de technische tijd thuis niet aan te kunnen, ook in de laatste levensfase, zijn we gestart eigenlijk met een project Technische Zorg Thuis voor palliatieve patiënten.
Misschien even toelichten nu dat project, wat doen jullie dan? Want de patiënt, die moet dan thuis omringd worden toch door een aantal technische infrastructuur, laat ons maar zeggen. Hoe gaat dat dan? Kunnen jullie dat dan voor die mensen mogelijk maken?
Nu, het is zo dus dat wij via het project eigenlijk gezorgd hebben dat er eigenlijk voldoende ondersteuning kan zijn om eigenlijk die actes thuis uit te voeren. Maar dat we ook ervoor zorgen dat er eigenlijk ook voldoende materiaal kan bekomen worden. Dus het is niet zo evident dat je bij een stadsapotheker of de apotheker van de patiënt thuis eigenlijk intraveneuze katheters kunt krijgen bijvoorbeeld, om die te plaatsen bij de patiënt. Dus we hebben eigenlijk ook geven we bijscholing daarnaast in de ziekenhuizen voor de huisartsen of in samenwerking met de ziekenhuizen voor de huisartsen en de thuisverpleegkunde om eigenlijk ook die technische aspecten die misschien niet zo dagelijks voorkomen toch op een kwalitatieve manier thuis te laten verlopen. Dat is 1 deeltje van het project. Daarnaast doen we eigenlijk ook nog een studie. Een studie die eigenlijk omvat een aantal onderdelen. Het eerste dat is dat wij eigenlijk de kostprijs voor de patiënt en voor de maatschappij berekenen. Eigenlijk de reële kostprijs wat het eigenlijk kost aan de patiënt en de maatschappij. En dat gaan vergelijken met de minimale kostprijs van het ziekenhuis. Een tweede deeltje daarvan is het registreren van de problemen die zich voortdoen wanneer technische zorgen thuis eigenlijk gegeven worden. Om daaruit eigenlijk oftewel bijscholing, oftewel bijsturen van een aantal technische zaken eigenlijk thuis te gaan doen. En een derde deel is eigenlijk een satisfactieonderzoek. Aan de hand van interviewen bij patiënt en familie, om eigenlijk te weten wat het betekent voor de patiënt en de familie als de patiënt kan thuis blijven voor het laatste, tot het laatste moment.
En hoe zijn de bevindingen tot nog toe? Hebben jullie reeds een idee daarover, de tevredenheidsindex van het thuis in je eigen omgeving kunnen je laatste maanden doorbrengen?
Nu, het onderzoek daarvoor, dat gaat nu pas starten, maar ik ben er bijna van overtuigd uit de positieve klanken van de patiënten, dat ook positief zal zijn. Als ik kijk naar de patiënten dat wij tot nu toe gevolgd hebben met een aantal technische zaken thuis, is het ook zo dus dat de patiënt erop stond om eigenlijk naar huis te komen en heel blij was dat deze kon thuis blijven, zij het tijdelijk, zij het tot het einde toe. Maar het satisfactieonderzoek begint waarschijnlijk volgend jaar op 1 januari, omdat het project ook loopt over 2 jaar.
U had het ook over een palliatieve koffer die bij een aantal apotheken dan ook beschikbaar is. Uit wat bestaat dat allemaal en hoe gaat dat dan? Hoe komt dat dan in het gezin waar de patiënt verblijft?
Nu, het is zo dus, om die technische zorgen te geven, heb je een aantal technische zaken ook nodig. Ik denk maar aan een katheter, aan een verblijfstonde, aan een centrale veneuze katheter, aan baksters bijvoorbeeld. Dus het is zo dat wij voor die technieken dat we thuis willen geven, want die hebben we allemaal omschreven, dat we eigenlijk de materialen verzameld hebben in een palliatieve koffer. Dus dat is 1 stukje van de koffer. Daarnaast zitten ook de medicaties die heel dikwijls in palliatieve zorg gebruikt worden, bevinden zich ook in die koffer. Dus voor de regio Noordwest-Vlaanderen hebben we eigenlijk momenteel 3 koffers die circuleren bij de apothekers van wacht. Het is zo dus als een apotheker die niet van wacht is, gerief nodig heeft uit de koffer, dat hij zijn collega contacteert om het gerief te krijgen. De apotheker die van wacht is verantwoordelijk voor het aanvullen van die koffer. En zo circuleren bij ons in de regio 3 koffers.
Nu, de ingrepen die dan kunnen verricht worden met dat materiaal uit die koffer, die ingrepen worden dan wel aan huis toegebracht, toebediend door gespecialiseerde mensen, maar met begeleiding weer en nazorg door mensen van het team.
Inderdaad, het is zo dus dat voor een aantal zaken de aanwezigheid bij de patiënt vereist is. Ik denk bijvoorbeeld aan een bloedtransfusie. Dus de thuisverpleegkundige kan daar wel zijn functie in hebben en de huisarts geeft daar ook zijn functie in. Maar men kan moeilijk vragen aan een thuisverpleegkundige om continu bijvoorbeeld 4 uur bij de patiënt aanwezig te blijven. Het is zo dus dat vanuit het palliatief team, uit het project Technische Zorg Thuis, gekeken wordt, oftewel de verpleegkundige die het gaat uitvoeren, die aanwezig blijft gedurende de tijd dus dat het bloed loopt, om zo dus die aanwezigheid te kunnen verzekeren. Dat zijn dingen dat je niet kunt vragen, denk ik, aan een thuisverpleegkundige om daar x aantal tijd te blijven. Of aan een huisarts. Ook voor andere zaken is het zo, bijvoorbeeld een ascitispunctie. Men blijft er de duur dat het vocht afloopt, maar ook nog eventjes nadien. En dat is toch gauw 1,5 uur à 2 uur.
En dan misschien nog tot slot nog een laatste woordje over, het prijskaartje dat aan alles hangt, is dat financieel draaglijk voor de mensen die palliatieve thuiszorg met dan eventueel die technische ondersteuning daarbij?
Het is zo dus dat palliatieve zorg eigenlijk voor iedereen is en eigenlijk gratis is. Als het om technische zorgen gaat, is het zo dat alle materialen die gebruikt worden, eigenlijk betaald worden door de patiënt. In tegenstelling met een ziekenhuis, dat de materialen en de lichtdagprijs inbegrepen zijn. Nu, het is ook zo dus dat het project loopt tot eind volgend jaar, dus tot eind 2000. En alle patiënten die opgenomen zijn in de studie, de keuze van de patiënt als die wel opgenomen wordt in de studie, krijgt hij de materialen terugbetaald via het project. Nu, het is zo, bij een eerste berekening van de kosten, werkelijke kosten aan patiënt en maatschappij, dat het eigenlijk voor de patiënt duurder is thuis dan in het ziekenhuis, maar dat het voor de maatschappij veel goedkoper is thuis dan in het ziekenhuis.
En kan daar eventueel in de toekomst verandering in komen? Zijn daar perspectieven? Want eigenlijk zou het toch ook voor de mensen zelf moeten financieel haalbaar zijn en aantrekkelijk worden ook om het te doen dan, hè?
Nu, dat is ook een van de redenen van de studie. Dus als wij cijfermateriaal hebben en wij hebben ook contacten met de universiteit om dat eigenlijk nog een keer na te zien hoe het loopt, dat wij ook met deze cijfers verder kunnen gaan. Nu, het is ook zo dus dat vanaf volgend jaar, vanaf 1 januari, de palliatieve patiënt eigenlijk 2 maanden, dus 1 maand en dan nog een keer een maand, eigenlijk een tussenkomst kan krijgen voor zijn verzorging thuis. Nu, maar dikwijls is het toch zo dat de patiënt ook langer dan 2 maanden palliatief is. En dus wij hopen dat ook voor die periode eigenlijk een tussenkomst kan gebeuren. Omdat het toch altijd nog duurder is voor de patiënt thuis en in het ziekenhuis.
Oké, dank u wel mevrouw Warenburg. En veel succes nog verder met uw team en met de mensen die meehelpen aan het project in de toekomst.
Bedankt.
Dank u wel. En tot aan het gesprek met mevrouw Warenburg. En we kregen net een seintje dat mevrouw Marleen van den Bussen, de voorzitter van het Kom op tegen Kankercomité, zich momenteel in een hoger pad bevindt. We gaan zo meteen eens proberen om haar daar te bereiken. We gaan ondertussen ook een brokje muziek laten horen en we gaan daarvoor heel eind terug in de tijd. Dit is een ouwertje van Cliff Richards. Er is nog altijd het actualiteitenmagazine Satelliet hier van op de markt te Maldegem. Wij stellen dit programma eigenlijk helemaal in het teken van de Kom op tegen kankeractie. Gisteren vond de hele dag door de apotheose plaats in ons cultureel centrum Den Hogenpad te Adegem. U hebt dat gisteren kunnen meevolgen op radio en vandaag brengen wij in ons magazine een compilatie. U hebt al kunnen luisteren naar dokter Denise over prostaatkanker. We hebben ook daarnet mevrouw Christine Warenburg al gehoord over de technische zorg thuis bij palliatieve zorgverlening. En straks komt dokter Clarisse nog aan het woord. Die heeft het dan over borstkanker. Maar we hadden ook beloofd om een gesprekje te gaan voeren met mevrouw Marleen van den Bussen, gemeenteraadslid. Maar vooral nu in haar goedanigheid als voorzitter van het Kom op tegen Kankercomité hier van Maldegem. En we hebben haar nu aan de lijn in een hoge pad. Goedemorgen Marleen.
Goedemorgen.
Ja, waarschijnlijk een zware dag gehad gisteren. En zoals het gezegd gaat, moe maar tevreden. Ik denk dat dat vooral van toepassing is op jou en je comité.
Ja, zeker en vast. We hebben een heel zwaar, niet alleen een heel zware dag achter de rug, eigenlijk wel een heel zware week, want er is daar heel veel voorbereiding aan. Maar ja, met het behaalde resultaat zijn we inderdaad heel tevreden. We zijn nu nog de laatste beetjes aan het opruimen, dus ik denk rond de middag dat er onze actie voor dit jaar toch wel zal opzitten.
En dan naar Brussel?
Ik weet nog niet of we de stap naar Brussel nog gaan wagen. We zijn daar wel uitgenodigd. Maar we hebben 2 van de comitéleden die mee moeten, die dus niet kunnen spreken. En de anderen zijn doodop. Dus ik weet niet. We gaan nu zien hoe vlug we hier opschieten. Als we het nog kunnen halen, want we moeten dus de laatste om 1 uur in Brussel zijn.
Laten we hopen dat dat nog lukt, want dit is toch reeds aan de bevolking medegedeeld via de persorganen, dit en andere, dat jullie daar zullen te zien zijn.
Ja, we gaan in ieder geval ons best doen.
Laten we hopen dat jullie je nog kunnen opkalfateren tegen.
Ja.
Maar alleen waarvoor wij vooral jou nu contacteren, dat is om toch de primeur te krijgen hier ook via dit radiostation. De opbrengst, de totaalopbrengst die gisteravond om 10 uur op het scorebord verscheen. Aan jou de eer.
Wij hebben dus ons resultaat van de vorige keer nog overtroffen, alhoewel het toen reeds heel hoog lag. Wij kwamen nu op een eindtotaal van €938.000, wat dus heel veel is.
En daarmee overtref je eigenlijk dat resultaat, die monsterscore, al van 2 jaar geleden.
Ja, we zitten daar nog eens meer dan 50.000 boven, dus het is misschien een beetje overmoedige gedachte, maar we hopen de volgende keer naar het miljoen te gaan. Als we nog een keer 50.000 bij doen, dan zitten we aan het miljoen. Dus ik hoop voor de volgende keer om dit te kunnen halen. Nu, wij hebben dus altijd gezegd, het is niet het belangrijkste, maar het doet dus wel deugd als je met zo'n resultaat kunt eindigen.
Dat geloof ik. En dat allemaal dankzij de inzet van al die mensen van het comité, van al de organisaties, instellingen, diensten, wat dan ook, die maar iets hebben gedaan voor die actie, meer of minder. En natuurlijk ook de bevolking van Maldegem.
Natuurlijk, want we mogen niet vergeten dat wij reeds in mei gestart zijn met onze wijnactie en dat van toen af aan reeds de aandacht getrokken werd op de actie Kom op tegen kanker. Dus vanaf mei tot nu, tot gisteren, is er daar voortdurend over gesproken. De wijnactie, de pizzaactie, de acties die in de heel veel verschillende verenigingen gebeuren. Allemaal te voordelen van Kom op tegen kanker. Dus eigenlijk is een groot deel van de Maldegemse bevolking daar in de voorbije maanden toch wel eventjes mee bezig geweest.
Cijfers die toch wel tot de verbeelding spreken. Bijna 5000 pizza's, 5000 flessen wijn zijn de deur uitgegaan. Dat is niet weinig hè, voor Maldegem?
Nee, dat is heel veel. Dat was ook dus onze bedoeling. Niet die grote geld te ophalen. Hoewel ik reeds gezegd heb, dat doet dus deugd om dit te behalen. Maar heel veel mensen die daar eventjes bij stilstaan. Dus iedereen die zo'n pizza gekocht heeft of die een fles wijn uitgedronken heeft, wist dat die wijn of die pizza te voordelen van Kom op tegen kanker verkocht werd. En hij heeft daar toch wel eventjes bij nagedacht.
Oké, Marleen, wij moeten dit gesprekje hier helaas afronden, want we hebben nog de bijdrage van dokter Clarice. Die staat netjes op band, dus wij moeten daarmee starten om voor 11 uur klaar te zijn. Maar ik stel voor dat als het totale eindbilan, want ik kan me voorstellen dat er nog wel bedragen zullen binnenkomen, als dat eenmaal echt afgesloten is, dat we dan eens met jou een gesprekje voeren in de studio zelf om alles nog eens netjes op een lijntje te zetten. Is dat in orde?
Dat is in orde.
Oké.
Bedankt voor uw medewerking.
Graag gedaan. Zo, dat was mevrouw Marleen van den Bussen. Zo luisteraars, u hoorde het al, we hebben een gesprek met dokter Clarice over borstkanker. Toch wel een onderwerp dat heel wat dames zeker de moeite waard zullen vinden om te beluisteren. De zaal zat dan ook afgeladen vol, maar voor degenen die er gisteren niet konden bij zijn. Wel kijk, zij krijgen hier bij ons toch nog een tweede kans. Luisteraars, wij bevinden ons nog steeds in het centrum Den Hogenpad. Hier in Adegem, waar de slotmanifestatie plaatsvindt van de Kom op tegen kankeractie, editie 99 hier van Maldegem. 2 jaar geleden, toen was dokter Clarice ook een van de gastsprekers. En zijn voordracht over borstkanker kende toen zoveel bijval. En er waren zoveel mensen die misschien toch wel spijt hadden van er toen niet te kunnen bij zijn. Dat de organisatoren ervoor gekozen hebben om dokter Clarice dit jaar opnieuw te vragen naar Cultureel Centrum Den Hogenpad. Om opnieuw te spreken over borstkanker. Wij hebben dokter Clarice hier bij ons aan tafel en met hem ook een kort gesprekje voor de Maldegemse Radio. Dokter Clarice, u bent oncoloog, borstkankerspecialist, al tientallen jaren, dus u bent een autoriteit op dat vlak. Bij wie kunnen wij beter te raden gaan om een paar vragen te stellen die bij heel veel vrouwen waarschijnlijk echt wel leven? Misschien een eerste vraag die banaal kan lijken op het eerste zicht, maar wat is borstkanker eigenlijk?
Borstkanker is een ontregelde celdeling die meestal begint in een van de maaghangen van de borst. Er is daar iets dat verkeerd loopt in het mechanisme dat de celdeling regelt. En één enkele cel of enkele cellen gaan zich ongevraagd steeds meer gaan delen. Het gevolg is dat er daar op den duur een klein gezwelletje ontstaat dat steeds groter wordt en op den duur een aanleiding heeft tot een echt gezwel dat de dame uiteindelijk zelf zal aanvoelen.
Wat mij opviel tijdens uw uiteenzetting was dat je dat niet krijgt van vandaag op morgen. Van zodra je dus iets voelt, dat impliceert eigenlijk dat daar al jaren eigenlijk iets ongemerkt aan de gang is. Hè?
Ja, dat is zeker het geval voor borstkanker van studies die gedaan geweest zijn. Blijkt als een dame bijvoorbeeld vandaag een gezwel voelt in de borst, dat er daar wellicht al 10 jaar vooraf de eerste ontregeling in die celdeling reeds begonnen is. Het begint in één enkele cel, die moet zich delen, dat wordt er 2, dat wordt 4 cellen, 8 enzovoort. En dat duurt, omdat cellen zo enorm klein zijn, dat duurt wel tot 10 jaar op één volgende celdeling eer dat we eigenlijk komen aan een zwelletje van 1 centimeter groot. Ja.
Vooral eer het te gaan hebben over de behandeling dan, misschien toch nog even naar het voorkomen van borstkanker. Het trof mij eveneens dat de statistieken uitwijzen dat er een toename is in het voorkomen van borstkanker in vergelijking tot decennia geleden. En dan meer specifiek ook in onze westerse samenlevingen.
Ja, dat heeft veel te maken met onze leefwijze. En als ik zeg leefwijze, dan is dat wel zeer ruim genomen. Daarin vervat zit onder andere de voeding. We weten dat in landen waar er veel vetten geconsumeerd worden, er meer borstkanker voorkomt. Terwijl bijvoorbeeld in de Aziatische landen waar men meer vegetarisch gaat eten, minder dierlijke vetten, daar hebben ze duidelijk minder borstkanker. Maar het is niet alleen de voeding, het zijn ook belangrijk in leefwijze roken bijvoorbeeld. Er komt zelfs meer borstkanker voor bij vrouwen die roken. Meer ook bij vrouwen die regelmatig, geregeld dagelijks alcohol verbruiken. Maar het voornaamste in de oorzaken van borstkanker is naast de familie is ook belangrijk, uw familiegeschiedenis. Ik bedoel dus als er gevallen zijn van borstkanker in de familie, is er altijd meer kans dat een vrouw had ook borstkanker krijgt. En hoe meer gevallen in de familie, hoe groter dat die kans wordt. Maar daarnaast is ook wel belangrijk de invloed van hormonen. Dat lijkt zeer belangrijk te zijn. Dus vrouwelijke hormonen hebben een belangrijke rol in het ontstaan van borstkanker. En die vrouwelijke hormonen hebben een invloed in verschillende fasen van het leven van een vrouw. Dus het begint reeds aan de menopauze, aan de eerste menstruatie. Het is zo dat hoe jonger een vrouw is als ze voor het eerst daar regels heeft, dat verhoogt dus de kans om borstkanker te krijgen. Ook belangrijk is de leeftijd waarop een meisje begint de pil te nemen. Ook belangrijk de leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind heeft. Hoe jonger, hoe beter. Belangrijk ook is het al of niet geven van de borst. Dus gedurende vele maanden borstvoeding geven heeft neiging om een zekere bescherming te bieden tegenover borstkanker. Dan is ook de leeftijd waarop een vrouw in de menopauze gaat belangrijk. Hoe jonger een vrouw in de menopauze, hoe gunstiger op het gebied van borstkanker. Dan ook het nemen van hormonen na de menopauze heeft een invloed op het ontstaan van borstkanker. Dus dat zijn allemaal verschillende factoren en dat speelt zich allemaal af rond de hoeveelheid vrouwelijke hormonen die aanwezig zijn in het lichaam. Hoe meer vrouwelijke hormonen, hoe groter dat de kans wordt om borstkanker te krijgen. En die hoeveelheid vrouwelijke hormoon wordt dus ook onder andere bepaald door menopauze, door borstvoeding, door zwangerschap en zo. Dus
u had het ook over die hormonen toedieningen om de menopauze draaglijker te maken en ook over de pil waar uiteindelijk ook hormonen in zitten. Misschien nog een kort woordje daaromtrent?
Wel, wat de hormonen betreft die nu veel gebruikt worden na de menopauze, ik heb daar persoonlijk geen probleem mee. Dat heeft een aantal gunstige aspecten. Dat is beschermd in zekere mate tegen ontkalking van het beenderstelsel. De vrouw voelt zich ook jonger en het is zeer goed tegen het voorkomen van die warmteopwellingen en zo. Dus veel ongemakken van de menopauze kunnen gemilderd worden door hormonen. Maar ik wens er toch ook de aandacht op te vestigen dat het zeker vaststaat dat gebruik van vrouwelijke hormonen rond de menopauze ook toch het risico om het krijgen van borstkanker wat toe toenemen. En ik raad dan ook zeker aan, als vrouwen rond de menopauze hormonen nemen, dat ze eerst en vooral toch een keer kijken wat hun risicofactoren zijn. Ik bedoel een keer kijken of er gevallen zijn van borstkanker in de familie. Als er te veel gevallen zijn, kan het interessant zijn om liever geen hormonen te nemen. En dan zeker ook eerst een keer laten een mammografie nemen van de borsten, hier dat de hormonen gestart worden. En dan, als een vrouw hormonen neemt, ook regelmatig zelf, liefst 1 keer per maand, haar borsten onderzoeken. En dan toch ook 1 of 2 keer per jaar haar borsten laten onderzoeken door een geneesheer, een gynaecoloog of huisarts, die 1 of 2 keer per jaar zeker haar borst onderzoekt en dan nog om de 2 jaar een mammografie laat nemen. Onder die conditie kan het gebruik van hormonen zeker toegelaten worden.
En het pilgebruik?
De pilgebruik, ja, daar is er veel discussie over of de pil al of niet in verband staat met borstkanker. Grosso modo heeft ze niet zoveel belang, maar waar we toch wel iets over ongerust zijn, is bij het gebruik van de pil bij jonge meisjes, dus die aan 14, 15 jaar zijn, als de borst in volle ontwikkeling is, daar zijn er toch verschillende studies die aantonen als een meisje 4, 5 jaar voor een eerste zwangerschap de pil genomen heeft, en dan vooral als jong begint, dat dat toch een zekere verhoging van het borstkankerrisico inhoudt. En ik ben daar toch niet volledig gerust in, want als canceroloog, en ik kan 35 jaar terugblikken, moet ik toch zonder twijfel vaststellen dat we steeds meer vrouwen zien met borstkanker en vooral ook steeds meer jongere vrouwen. En ik geloof toch dat de pil, naast ook de leefwijze in het algemeen bij jonge meisjes, belangrijk zijn als mogelijke oorzaak van die borstkankerverschuiving naar die jongere leeftijd toe.
Ja, u hebt risicofactoren genoemd, bij naam. Dat betekent ook naar preventie, het voorkomen, ja, een gezonde levenswijze. Dus die risicofactoren proberen te vermijden, dat een preventiemaatregel dan is. Hè. Dus niet al te veel vetten eten.
Ja, dus laat ons zeggen dat een vrouw toch zelf iets kan doen om haar risico te verminderen. Ze kan niet zo'n dan een leefwijze aannemen dat ze borstkanker volledig kan uitsluiten. Dat is onmogelijk. Maar als men bijvoorbeeld toch zorgt dat men bijvoorbeeld niet te zwaar lijven is, niet te veel vet eten, voldoende sport doen, dat is ook belangrijk. Er is minder borstkanker bij vrouwen die regelmatig gaan sporten. Sporten heeft ook het voordeel dat vooral dan als jonge meisjes sporten, dat ze een beetje op latere leeftijd hun eerste menstruatie zijn, wat dat gunst is. Veel groenten en fruit eten is ook gezond op het gebied van borstkanker. Plus daarbij dan ook, ja, liefst niet roken en dan niet overdrijven met alcohol. En dan maandelijk zelfonderzoek doen. Dus er zijn dan wel toch enkele zaken die een vrouw kan doen om toch haar risico te verminderen.
En dan misschien nu over naar de behandeling van borstkanker. Hoe gaat dat in zijn werk? Het is waarschijnlijk niet eenvoudig om dat in eenvoudige bewoordingen en kort te gaan uiteenzetten.
Wel, op dat vlak is er wel zeer veel vooruitgang op het gebied van de behandeling. Eerst en vooral hebben we nu al veel gemakkelijkere methodes om vast te stellen of iemand borstkanker heeft of niet. Dat is natuurlijk het eerste keer dat we kunnen spreken over behandeling, moeten we weten is het kanker of niet. En daar hebben we de laatste jaren toch ook nieuwere technieken die dat mogelijk maken, zelfs zonder operatie nu, om vast te stellen of iemand kanker heeft of niet. En als dan iemand kanker heeft, die eerste behandeling, ja, daar zijn er drie mogelijkheden. Een vrouw kan onmiddellijk een amputatie ondergaan, dat is een goede operatie, maar is natuurlijk een verminkende operatie. Nu zijn er veel meer vrouwen waar we de borst kunnen sparen. In mijn ervaring, in mijn praktijk is dat ongeveer 2 vrouwen op 3 nu die kunnen geopereerd worden en toch de borst bewaren. Men noemt dat dan een borstsparende operatie. Het gezwel alleen wordt uitgehaald en de borst wordt dan altijd in dergelijk geval bestraald. Maar dat kan zeer mooie resultaten geven. En een derde mogelijkheid als we voor het eerst een vrouw zien met borstkanker is dat we niet onmiddellijk opereren, maar eerst gedurende enkele maanden. Gewoonlijk is dat een viertal maanden. Eerst chemotherapie, dus baksters geven om het gezwel zoveel kleiner te maken. En dan een kleinere en een mooiere operatie en ook een veilige operatie mogelijk te maken. Dus ook op het vlak van de behandeling is er wel zeer veel vooruitgang. Als ik 35 jaar terugblik naar de soort operaties die we toen moesten doen en die we nu kunnen doen, is er dat toch enorm veel verbetering.
Dit vertaalt zich hopelijk dan ook in grotere genezingskansen en een groter percentage van vrouwen die er goed vanaf komt.
Ja, uiteraard, omdat we betere behandelingsmethoden hebben. En ook, de reden dat we betere resultaten hebben, ligt ook gedeeltelijk bij de dames zelf, die nu toch gelukkig vroeger komen. Vooral de jongeren zien we toch vroeger komen nu. Vrouwen zijn niet meer zo bang als ze iets voelen in de borst om toch een huisarts te consulteren of een gynaecoloog en naar de specialist te gaan. Dus de vrouwen komen gelukkig ook vroeger. En dat is dan het grote voordeel van vroeg te komen. Je hebt eerst en vooral veel meer kans dat je de borst zou kunnen behouden. Je hebt ten tweede veel betere genezingskansen. En ten derde zal ook de nabehandeling minder zwaar zijn. Als wij een klein zwelletje hebben en er is nog geen aantasting van de kleren, dan moeten we misschien ook geen baksters geven enzovoort. Dus een vrouw heeft er alle belang bij om vroegtijdig te komen.
Kunt u misschien tegen de dames die luisteren een paar indicaties, signalen geven waar zij moeten op letten als zij aan zelfonderzoek gaan doen, wat u toch aanraadt? Waar moet je alert op zijn? Wanneer is het best om toch eens verder te kijken?
Well, er zijn eerst en vooral enkele zaken die een vrouw soms gewoon al kan zien door gewoon in de spiegel te kijken naar haar borsten. Ook veel zaken kunnen gezien worden als ze haar armen opheft, in de hoogte opheft, dan kunnen we beter de onderkant van de borst zien. Maar als ze daar bijvoorbeeld een intrekking ziet van de tepel, een zekere vervorming van de borst, een afvlakking, een kuiltje, ik kan dat natuurlijk moeilijker beschrijven. Ik heb veel dia's.
Hier hadden wij beelden, hè?
Illustreren dus, en heb daar zelf gezien hoeveel zaken hier kunnen gezien worden. Dus op zich zekere afwijkingen in vorm, in richting van tepel en zo. Vochtverlies van tepel, zeker bloedverlies, dus allemaal zaken die kunnen wijzen op iets dat in de borst aanwezig is, dat er niet hoeft te zijn. En dan vooral ook belangrijk dus het aftasten, ieder vrouw die gezwel voelt, een verharding, een schijf, een bolletje in de borst, moet dat zeker laten nazien. Dat betekent absoluut niet altijd dat dat zal kwaadaardig zijn. Vele zwellen, en dan vooral bij jongere vrouwen, zo tussen de 30 en de 50 jaar, zijn de meeste zwellen, verhardingen, meestal zelfs goedaardig. Maar het moet onderzocht worden. Nu en dan zal er een keer iets een kwaadaardig letsel tussen zitten. En het zijn maar specialisten die door verder onderzoek kunnen uitmaken of het letsel al dan niet kwaadaardig is en of het moet verder behandeld worden.
En u raadt ook een geregeld preventief onderzoek aan?
Ja, zeker. Dus en onder preventief onderzoek bedoel ik dus naast het zelfonderzoek, is het ook nuttig zeker dat vrouwen vanaf de leeftijd, vanaf de menopauze, dus laten we zeggen vanaf de 50 jaar, voor het eerst een mammografie laten nemen en dan om de 2 jaar die mammografie laten herhalen. En dan ook raad ik aan voor vrouwen, en wat mij betreft mogen ze dat vanaf 30 jaar al doen, 1 keer per jaar een borsten laten onderzoeken door een geneesheer. Bij die jongere vrouwen zien we veel goedaardige zaken. En dan na de menopauze beginnen we meer kankers te zien. Ik zou zeker zeggen, als een vrouw voor het eerst een gezwel voelt na de leeftijd van 50 jaar, moet ze zelf vanuit gaan dat dat kanker is. Maar dus een geneesheer zal het natuurlijk nog vroeger ondervinden. Dus, en uiteindelijk zijn er toch veel vrouwen die geregeld voor de een of andere reden een geneesheer zien voor de pil voor te schrijven of die hormonen of bloeddrukcontrole. En ik vind dat die dames geen schrik moeten hebben om een keer aan de huisarts te vragen van hun borsten te laten onderzoeken.
Zo, dokter Clarice, we zouden natuurlijk nog lang kunnen doorpraten over dit boeiende onderwerp. U hebt het hier uitvoerig uiteengezet voor een bomvolle zaal in een hoge pad. We hebben er op de radio toch de kernpunten kunnen uitdistilleren. Bedankt voor dit gesprek. En tot daar, luisteraars, deze compilatie van de belangrijkste voordrachten die gisteren plaatsvonden in een hoge pad. Nog 2 dingen wil ik u zeggen. Er is aanstaande vrijdag 29 oktober de jaarlijkse herdenking van de Slag van Burkel. Met bloemengulden aan het monument aan de Gidselaan en ook aan het monument de Burkel. Voor meer informatie verwijs ik u door naar het Malleghemse gemeentebestuur. Dan is er ook nog een KWAT-weekend, een keuzeweekend alternatieve therapieën. De weekends van 5, 6 en 7 november en van 19, 20 en 21 november. Ik geef u een telefoonnummer voor meer info, 031 0100 17 46 25 22. Volgende week misschien iets meer daarover. Nog een fijne zondag en tot een andere keer maar weer.